Welkom bij het IV-café, de podcast van IV-experts, waar het vakgebied informatiemanagement volledig wordt uitgelicht. Elke maand nieuwe onderwerpen, professionals aan het woord, discussies en elke aflevering een challenge voor onze tafelgasten.
Dames en heren, welkom bij aflevering 6 van het IV-café, de podcast van IV-experts. Het is alweer aflevering 6 en volgens mij heb ik het nog niet eerder gezegd in de afleveringen, maar dit seizoen telt ongeveer 10 afleveringen. Dat betekent dus dat de laatste aflevering zal zijn op 30 oktober 2020. Denk je nou zelf van, hier wil ik ook nog wel even aan tafel zitten. Dan moet je dus snel zijn, neem dan even contact met ons op via marketing@iv-experts.com. En dan wie weet zit jij bij de volgende aflevering wel bij ons aan tafel. Goed, even door naar de aflevering van vandaag. Vandaag zit bij mij aan tafel co-host Jeffrey Hen. Jeffrey, welkom.
Dankjewel Jeroen.
Hey, alsjeblieft. En daar hebben wij ook nog Tom Bos bij zitten als tafelgast. Hey Tom, jij bent IT Run Expert Implementing SRE for INT bij de ABN AMRO. Licht alsjeblieft even toe.
Ja, dat is een lange zin. Ik ben in functie run-expert, maar eigenlijk doe ik al anderhalf jaar lang een veranderprogramma voor DevOps. En een van de dingen die we daarbij doen is een reliability engineering. Is afgeleid van het SRE van Google, laat ik maar zo zeggen. En dat doen we dus. En dat proberen we voor heel INT, voor alle blocks, zoals wij het noemen, teams, te implementeren.
Goed.
Dankjewel.
Dat is voor mij niet echt een duidelijk verhaal, maar voor onze luisteraars hoop ik natuurlijk wel. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog Michelle Meijer bij ons, consultant functioneel beheer en informatiemanagement. En je doet bij ons ook veel samen met Infoland volgens mij, met de trainingen en de opleidingen.
Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben als IV-experts het opleidingsprogramma voor het systeem van Infoland opgezet en we geven zelf ook de trainingen.
Ja, cool. En jij gaat Tom even flink aan de tand voelen over het onderwerp van vandaag.
Ja, we gaan ons best doen.
Want waar gaan we het over hebben, Tom?
Het verleden en de toekomst van functional beheer. Zoals we back and to the future of functional beheer, zoals die voor de Pizza Excel gepland stond. Puur gebaseerd op mijn ervaring van de afgelopen x jaar in de wonderenwereld van functional beheer. En langzaam schuivend naar de wereld van DevOps en reliability engineering.
Komt helemaal goed, Marty McFly, zou ik zeggen. Volgens mij heeft Jeffrey daar een aantal vragen voor voorbereid en kunnen we een aardige discussie oplaaien. Dus ik zou zeggen, laten we de inhoud induiken.
Nogmaals bedankt dat jullie er zijn vandaag bij deze volgende webinar, wil ik bijna zeggen. Want die nemen we natuurlijk ook met regelmaat op. Die mag ik altijd doen. En vandaag ben ik gevraagd om co-host te zijn. Ik wil eigenlijk gewoon eens beginnen met jullie. Bij wat zijn nu de grootste veranderingen in het vakgebied die jullie in jullie carrière hebben meegemaakt? En dan begin ik bij Michelle.
De grootste veranderingen. Volgens mij zitten we daar middenin. Het vakgebied, ik denk dat voor veel mensen geldt dat als je een jaar of 15 terugkijkt, dat we tot het besef kwamen dat we ook niet zomaar wat deden, maar daadwerkelijk bezig waren met een vakgebied. Hè. Veel mensen zijn gewoon vanuit bepaalde werkzaamheden ervaringen erachter gekomen van hey, het heeft een naam, hè. We doen functioneel beheer. Oh, het heeft een titel. Daarna kwamen eigenlijk de termen informatiemanagement steeds meer om de hoek. Het vakgebied is veel breder geworden. Langzaamaan is er natuurlijk ook wel het besef gekomen dat je vanuit je informatiepoot eigenlijk je organisatie ook vanuit strategie en operatie echt ook moet leiden. Je kunt eigenlijk niet meer een beweging doen in je organisatie zonder dat je informatiepoot raakt. Dat besef is denk ik wel steeds duidelijker. Hoe heeft het vakgebied zich ontwikkeld? Dat is ook heel erg afhankelijk als je kijkt per sector. Zelf heb ik veel in de publieke sector gewerkt, publieke domein. En daar zie je dat die ontwikkeling die loopt echt nog achter. Hè? Dus de ambities die we hebben als informatici, die sluiten nog niet altijd helemaal aan bij waar ook onze organisaties waar we voor werken ook in mee kunnen. Nou, dus mooi. Dat blijft een groot vraagstuk.
En vooral dat stukje sector wat je benoemt, denk ik dat het heel belangrijk is. En dan maak ik ook meteen het mooie bruggetje richting Tom. Jij noemt het publieke sector, maar Tom zit in hele andere sectoren bij de ABN AMRO. Kan jij daar wel eens meer over vertellen, Tom?
Aansluitend op je vraag. Herkenbaar. Met andere woorden, als ik kijk naar 15 jaar geleden, deden we alles zelf. Dus met andere woorden, je had was een ontwikkelaar, beheerder, Oracle DBA bijvoorbeeld en systeembeheerder en alles tegelijk. Dat moest gesplitst worden in die tijd. En vervolgens waar ik nu vanuit een DevOps perspectief vooral tegenaan loop, is dat het weer precies tegenovergesteld is. Natuurlijk multidisciplinair, meer dingen. Dus het is niet meer alleen specifiek functioneel beheer. Normaal gesproken zou ik 45 minuten uittrekken in zo'n Pizza Excel sessie om het helemaal mooi te duiden. Maar dat is anders. Maar uiteindelijk is dat wel nu wat je ziet. Ik zie eerder en dat praat ik echt over financiële branche, want dat is even makkelijk. Want ik zie het bij gemeentes en overheden, zie ik ook nog wel een informatiemanagement kolom. Maar bij een financiële branche zie je vooral full-blown DevOps. En dat is een multidisciplinair team. Dus dan wordt er niet alleen maar beheerwerk gedaan. Er wordt ook ontwikkeld, er wordt ook geanalyseerd, er wordt ook getest, er wordt ook goed. En dan wordt het vakgebied, ook voor functioneel beheer, anders. Dat is mijn gevoel.
Ja, want je noemt multidisciplinaire teams. Betekent dat ook dat de functioneel beheerder zijn rol ook echt verandert?
In mijn ogen, ik zie een versplintering van activiteiten. Niet alleen voor functioneel beheer, ook voor ontwikkelaars. Dus dan is het maar de vraag, hoe landt dat dan? En hoe wil een bedrijf dat inrichten? En ook heel eerlijk, is iedereen capabel om die volledige multidisciplinaire medewerker te worden? Je kunt niet zeggen, oké, dit zijn er 6-7 vakgebieden die we in één team proberen te stoppen. En alle mensen hebben 7, dus kunnen allemaal alles op capaciteiten doen of alle skills doen. Dat gaat niet, dus je gaat keuzes krijgen. Zo doen we het in ieder geval bij ABN vanuit een bepaald curriculum. Mensen maken keuzes voor 2 of 3 skills.
Ja, en hoe is dat bij jou, Michelle, en de verschillende rollen die je bekleed hebt?
Nou, ik zie dat in de publieke sector zie je dat... Dat deze ontwikkeling eigenlijk nog amper speelt. Men heeft al moeite genoeg om het informatiebeleid rond te krijgen. Niet alleen maar volgend te zijn, maar ook een klein beetje aan die voorkant te komen. En wat ik een beetje bij jou bespeur, Tom, is dat jullie al wel veel meer ook met je informatiestrategie aan de voorkant van het proces, van het businessproces zitten. Mm-hmm. En dan kan ik me ook voorstellen dat dit kan werken. Mm-hmm. Als je nog echt volgend bent, mm-hmm. Dan kun je met al deze theorie aankomen, maar dan de organisaties zijn daar gewoon nog niet klaar voor.
Dit is en blijft een pragmatische aanpak. Kijk, het is niet de one size fits all, simpel is dat. Maar kijk, er zit een aantal gradaties in wat mij betreft. Als je echt naar een informatiemanagement kolom kijkt, wat aan de, wat mij betreft, business kant zit, ABN AMRO heeft dat niet. Wij hebben alles aan de IT-kant. Dat wil alleen maar zeggen, en dat is ook een van de speerpunten die je over het algemeen ziet, de afstand vanuit het traditionele functioneel beheer was dat je business en IT, de luisteraar ziet niet nu 2 handen in mijn lucht steken, maar goed, zeg hem maar even. business en IT. Met andere woorden, je moest een stuk communicatie overbruggen, want je had de hardcore ontwikkelaar in de kelder, geen ramen, envelop door de brievenbus, bouw mijn ding en dat was het. Ja. En je had de business die alleen maar business praat. Dus we hadden geen apps, dus mensen hadden geen idee hoe ze die vertaling moesten maken. En zie daar functioneel beheer, onder andere. Maar goed, die afstand is alleen maar kleiner geworden. Dus eigenlijk, die afstand is er bijna niet meer. Dus op dat stukje zie je al dat IT en business naar elkaar kruipen. En dan is dus de vraag, hoe groot is dat nog? Als je naar Agile kijkt, een van de dingen is, haal bijvoorbeeld, doe je kostenbeheer, je budgettering, haal dat weg bij de teams. Tenminste, is mijn ervaring dan. Dus dat gaat maar naar een hoger niveau. Dus je staat minder uren schrijverij, minder projectbudgettering, minder... Nou goed, we kennen al die codes wel waar we onze uren in de tijd op hebben moeten opschrijven. Dus als dat er niet meer is, als je gewoon zegt, we funden een team een jaar vooruit, het kost 1 miljoen, bam, 1 miljoen. Doe maar, dan gaat het alleen maar over prioritering. Alleen maar. Dat geeft een heel stuk vrijheid. Maar voordat je zover bent, en vooral in overheden waar ook een politiek snijvlak zit, wat het een stuk complexer maakt, is het heel moeilijk om die stap al te maken. Laat staan of je multidisciplinair wil werken, ja of nee. Dat is gewoon ingewikkeld. Maar het is wel iets... Ja, goed, ik las nog een Gartner rapport van december 2019 die gewoon letterlijk zegt 60% van alle bedrijven gaan ergens vanaf nu tot 2023 deze verandering ondergaan. Of je nou overheid bent of niet, het gaat een keer gebeuren. De een veel verder dan de rest, maar het gaat wel gebeuren. Dus het is interessant van, als we weten dat dit aankomt, wat gaan we dan doen voor elk vakgebied?
Nou, dat is ook meteen denk ik een mooie vraag voor jullie beiden. Want waar start je dan in dit soort veranderingen? Want je hebt het over veranderingen en je bent met veranderprogramma's ook aan het draaien. En waar begin je dan met die verandering in zo'n organisatie?
Dat vind ik een hele goede vraag. Weet je kunt het op meerdere manieren doen. Je hebt bedrijven die geschikt zijn om kunnen een bottom-up doen. Dus een initiatief vanuit een team. Laten we gaan daar gewoon proberen. En we gaan kijken of het groeit ja of nee. Maar je merkt wel dat vooral vanuit grote bedrijven, en heb je ook mensen die al heel lang daar zitten, het traditionele gedachtegoed, laat ik maar even zo noemen, dan is het wel relevant dat je het beide doet. Bottom-up en top-down. En gaat nadenken, hoe wil ik als CIO van een bedrijf nou dat deze IT in combinatie met business gaat werken? En dat zul je wel een plan voor moeten opstellen. En dan weet je, dat kun je een target operating model noemen, dat kun je van alles noemen. Alleen je moet wel ergens draagvlak hebben om dit gedaan te krijgen. Zeker.
Ja, want de overtuiging en het enthousiasme zit hem vanuit de mensen ook vanaf onderaf. Ja. Want als dat er niet is, dan gaat het natuurlijk niet werken. Wat opgedragen is, wordt dan als niet fijn bevonden. Mm-hmm. Ik zag je net ook je hand opsteken,
ja,
Michelle.
Ja, goed. Kijk, mijn ervaring is dat, dat zeker in de publieke sector, of het nou gaat over zorg, of onderwijs of andere overheden, of echte overheden, zie je dat die organisaties behoorlijk hiërarchisch zijn georganiseerd. En dat zeg maar de bottom-up werking, dat is best een lastige weg om te gaan. En wat je ook ziet in dat soort organisaties is dat, ik hoop niet dat ik nu een manager voor zijn voeten schop, maar veel managers en zeker algemene managers in onze organisaties hebben geen idee wat de toegevoegde waarde van een goede informatiestrategie of een goede informatievoorziening is voor je organisatie. Overheden en de publieke sector hebben natuurlijk vaak last dat het lastig uit te drukken is in geld. Hè? Dus commercieel, ik kan me voorstellen voor een bank dat je je wil ook kunnen meebewegen bijvoorbeeld in de markt. Hè? Dus je wil snel willen reageren op wat je concurrent doet. Dus dan is heel duidelijk, heel snel duidelijk ook, wat toegevoegde waarde kan zijn dan van snel kunnen ontwikkelen met een informatieproduct. Ja, dat is heel snel meetbaar. En dat is in de publieke sector is dat gewoon heel anders. Omdat de resultaten daar vaak veel in zachtere materie worden gemeten. En daarmee is het ook vaak minder zichtbaar wat het directe resultaat is voor het management. En dat maakt denk ik dit traject heel lastig. Hè? De bedrijven waar ik nu nog in opereer, daar zie ik vaak dat er nog steeds geworsteld wordt eigenlijk met u vraagt wij draaien. Dus de vraagorganisatie en de leverende organisatie komt eigenlijk nog onvoldoende bij elkaar. Waardoor het nog steeds zo is dat er gewoon managers bij mensen op de schouder staan te kloppen en zeggen, die wil ik, die oplossing. Terwijl we niet eens de gelegenheid nog steeds krijgen om te vragen, maar wat is je behoefte? En om jou of tussen jullie werkwijze te kunnen laten slagen is volgens mij juist ook heel belangrijk. Dat je heel veel inzicht hebt en samenwerkt op die vraag, wat is er nodig?
Ja, maar dat heeft ook te maken met de fysieke afstand tussen de mensen die in de business zitten en de mensen die in IT zitten. Eigenlijk op het moment dat je multidisciplinair zit, ook de product owner is iemand bij ons die uit een business onderdeel werkt. De mensen die in het team werken zijn IT'ers. Om even uit te leggen, zitten gewoon bij elkaar op de vloer. Maar daartegenover zijn natuurlijk ook de business productuitdenkers, laat ik maar even zo noemen, die zitten gewoon 10 stappen van zo'n team af. Dus met andere woorden, het vraagt nogal, naast de kennis en kunde en de processen en weet ik wat allemaal niet, vraagt het ook een facilitair dingetje. Je moet die afstand wel proberen zo kort mogelijk te maken.
Ja, dus ik hoor hier ook goed zeggen dat cultuur is wat je doet en cultuur is niet wat je met z'n allen heel hard roept.
Ja, weet je maar goed, maar je begint met roepen en dan adapteren. Precies. Goed, je moet wel faciliteren in het totaalplaatje. Dat is moeilijk, dat is echt niet makkelijk, want we zijn over het algemeen geneigd om beren op de weg te zetten. Want goed, ik hoor ook, als ik met een veranderd programma kom, ja, wij zijn speciaal, wij zijn complex, dit is lastig, ingewikkeld. Nee, dit zijn, ongeacht hoe klein of hoe groot je verandering ook is, dit zijn altijd de traditionele boodschappen die je terugkrijgt.
Klopt.
En ook met budgettaire vraagstukken. Ja, natuurlijk heb je management zitten die het weet om een bepaalde manier, zo werkt het, zo heb ik mijn kosten inzichtelijk en zo kan ik het beheren. Op het moment dat je zegt, we gaan het bij jou weghalen, nou goed, niet zomaar, hè? Wat mooie politieke woorden. Dan ontstaat er eerder maar paniek, wil niet zeggen. Maar hoe gaan we het dan doen? Het is onduidelijk, niet meer transparant voor iemand. En dan moet je zo'n persoon wel gaan helpen. Ja, en dat is dat kost tijd. En dat is moeilijk. Maar te beginnen wil niet zeggen dat je de verandering niet moet doen.
Nee, ik snap het. Nee. Ik hoor jullie ook beide zeggen, waarde toevoegen. Dat enorm belangrijk is.
Klopt.
Welke verandering heeft dan wat jullie betreft ook de meest waarde toegevoegd binnen het vakgebied?
Tjoe. Het is duidelijk dat je die vragen niet vooraf toegestuurd.
Nee, ik wil jullie wel een beetje aan de tand voelen.
Dat snap ik.
Het kan klein zijn, het kan groot zijn, maar wat is voor jullie, wat heeft voor jullie de meeste waarde toegevoegd in jullie werkende leven in dit stukje vakgebied?
Zeg maar, jij of ik?
Ja, ik wilde eerst wel wat, op, wel, nou, wat iets over delen. Ik denk dat de wereld van de, nou, laten we zeggen, van de informatie is steeds groter, complexer geworden. En eigenlijk een beetje ongemerkt. Dus veel organisaties zijn na 10, 15 jaar achtergekomen dat ze heel veel verschillende informatieproducten en voorzieningen hebben draaien. En ik denk de grootste waarde die wij vanuit ons vakgebied toevoegen, hè, en even los van op welke manier je dat dan doet, dat is dat wij als geen ander in de organisatie in staat zijn om al die verschillende stukjes bij elkaar te brengen. En het proces wat daarachter zit of er overheen ligt, om dat goed te doorgronden. En dat is ook tegelijkertijd het stukje waar we nog niet altijd voldoende worden erkend. Hè? Dus ik denk dat je hebt altijd verzuiling in bedrijven. Dus je hebt altijd, ik ben van financiën, ik ben van marketing en ik ben van IT en van HR. Maar ze weten nooit goed wat ze gemeen hebben met elkaar en waar hun processen overlappen. En dat is waar ons vakgebied en op welke manier dat dan doet. Daar voegen wij denk ik de meeste waarde toe. Om daar efficiëntie in te brengen ook. Maar ook om überhaupt in ieder geval duidelijkheid te creëren naar alle verschillende partijen.
Ja, als ik kijk naar... ik denk dat voor mij is het transparant maken van hetgeen wat wij... Of het nou in de functional beheerclub zit. Of het nou in het, dus transparant maken van het werk wat je doet. Is cruciaal. En ik denk dat daar ook weer de stap zit. En de toekomstige stap voor de overheid, noem maar op.
Ja.
Nu is het heel erg, ons favoriet onderwerp, functionele mailboxen. dit is heel erg telefoontjes, weet je, dus het is niet transparant wat je doet. Dus als je dan in zo'n scenario zit en je bent manager van zo'n functioneel beheerclub, je hebt geen idee. Ja, je hebt al gesprekken met iemand en je weet al ongeveer wat er speelt, maar je kunt niet zien wat speelt er nu. Wat is, en door onder andere agile te doen, ongeacht of je wel of niet multidisciplinair werkt, leg je alles vast. Of nou in je... incident en problem management tooling is, of het nou topdesk is of ServiceNow of whatsoever. En in je Jira of ander wijzigingssysteem, dat moet allemaal vastliggen. Dus dat voelt heel erg administratief in het begin. Van, ik moet. Maar het gaat wel heel veel duidelijkheid geven waar je druk mee bent. En dat we weten wat we doen, kunnen we goed prioriteren en kun je uiteindelijk ook aangeven, hey, dit is werk wat we helemaal niet moeten doen. En als ik na 15 jaar, weet ik hoe lang ik tussen dit dingetje al doe, transparant maken is het enige wat ik eigenlijk aan het doen ben. En duidelijk maken van, oké, dit is wat we nou doen. Als we weten wat we doen, kunnen we ook automatiseren. En het trucje reliability engineering is niet zoveel anders. Het is proactiviteit brengen in alles wat we doen. Maar dat betekent wel regie nemen. Wat we vooral een van de grote vlaggen is van functioneel beheer. Als we weten wat we doen. En we weten waarom automatiseren we het dan niet. Met andere woorden, als ik weet, als ik in een systeem... Of een event heb van hey, je geheugen loopt vol, ik zeg maar wat. Als ik dan weet, leeg de cache, als dat dan de actie is, wat we nu zien is, oh, er komt een melding, we zien een call binnenkomen, we weten wat het is, we assignen het aan welke hardware of leverancier of infraboer die we hebben. Wil je alsjeblieft de cache legen? Die gaat de cache legen en heeft hij de cache gelegd aan call en dan helemaal opgelost. Maar dat hoeft helemaal niet. Je weet dat, waarom automatiseren we dat niet met een script? Dit gebeurt, event, automatiseer. En dat kun je, als je dat hebt, dat betekent dat heel veel regie, naast dat je moet informeren, je gebruikersgroep moet informeren, die blijft natuurlijk altijd wel. Maar op het moment dat je weet dat het automatisch opgelost is, heb ik helemaal niets te roepen, want het wordt al opgelost. Dus de snelheid met automatisering gaat veel werk in communiceren wegnemen. Wil niet zeggen dat er geen werk meer is, wil alleen maar zeggen dat je meer kan focussen op je requirement management, op je gebruikersondersteuning of... Maar dat zijn wel dingen waar we door die automatisering en ook de tooling en de teststraten, de pipelines, hoe ik het maar wil noemen, zie je gewoon ook heel veel werk geautomatiseerd worden. En dat wordt wel lastiger voor, om dan een BSL model te pakken en vooral richting de gebruiker te kunnen handhaven. Dat is,
ja, ik wil er nog op reageren. Prachtig verhaal. En ik zou, weet je, nou, ik zou ook in zo'n omgeving willen werken, eerlijk gezegd, Tom. Mm. Want klinkt wel, weet je, het spreekt mij wel heel erg aan. De andere kant is dat veel organisaties natuurlijk hebben gekozen om te versazen. Hè, dus ja, alles buiten de deur zetten. En dan lijkt het me nog wel een opgave, want hoe gaan we dan agile of scrum werken en dit soort processen in werking brengen? Want je hebt het eigenlijk dan niet meer zelf in de hand en je bent ook afhankelijk van de processen zeg maar, bij onze bij leveranciers? Hoe pakken jullie dat aan?
Kijk, wat we nu bijvoorbeeld hebben is, wij hebben IBM bij ABN AMRO voor onze mainframe en allerlei CMS-omgevingen, zoals we het mooi noemen. Maar wij hebben als ABN AMRO voor een Azure-omgeving gekozen.
Ja.
Dat betekent dus dat normaal gesproken bel jij of het nou een IBM'er is of een externe infraboer, dat maakt niet zoveel uit, wil je voor mij dit op de server doen? Dat gaat naar de teams zelf, want jij hebt gewoon een contract met Microsoft in dit geval, of ander bedrijf zou AWS hebben, prima. Maar dan nog, jij neemt daar een standaard dienst af. Standaard dienst zegt, hier heb jij een virtuele server. Alsjeblieft. Maar dat betekent wel dat jij zelf je disaster recovery moet regelen, of in ieder geval moet weten hoe de leverancier dat doet. Je moet zelf je servers gaan opbouwen. Virtueel wel wat verstaan, maar je moet zelf weten hoe dat werkt. Dus je trekt eerder meer werk naar jezelf toe, en dus ook op nodige kennis, op infra, dan dat je een specifiek IBM'er hebt. Dus het vraagt wel een investering in kennis binnen je bedrijf. Ja. Zo makkelijk is het.
Ja, kennis is macht uiteindelijk dan toch?
Ja, goed. Maar weet je, macht is natuurlijk belangrijk. Maar weet je, maar dat zegt wel over, het gaat er uiteindelijk wel over dat je snapt als team, oké, wij zijn hiervan. Ongeacht wat je functie is. Is niet relevant. Jij bent hiervan, dus zorg er maar voor dat je het gedaan krijgt. En op het moment dat je niet kan duiden wat je moet doen of wat er nodig is, dan heb je toch aan je productkant een probleem. Als je niet weet van, goed, als je niet weet, dit is een tikkie, noem maar wat. We hebben een tikkie service, leuk, maar wat heb ik nodig om tikkie te doen? Nou, er zit een stukje betaling in, dus DNB vindt daar wat van, dus ik heb een regulator die zegt, gij zult één keer per jaar de volgende dingen doen. Dus die moet je wel meenemen als team. En dat vraagt wel een stukje volwassenheid, maar ja, is wel iets waar je, ik zie het niet als een probleem, ABN AMRO zegt, wij geven jou de kennis die je maar wil, zeg maar wat je nodig hebt. Of dit is het standaard pakket dat we daarvoor hebben. Maar het is wel iets. Faciliteren, faciliteren, faciliteren. En als je zegt, we gaan een SaaS-oplossing doen en succes ermee. Ja, maar goed, dat wordt een lastig verhaal.
Ja, ja. Nee, ja goed. Ja, dat dan zijn we daar in ieder geval voor eens.
Ja, je kunt niet zomaar.
Ik probeer het ook te plotten natuurlijk op, weet je, op de situaties waar, die bij mij langskomen. Hmm. En denk ik, er zijn best wel veel organisaties die ervoor kiezen om inderdaad gewoon zo'n beetje alles uit te besteden.
Ja.
En daarmee geef je natuurlijk ook een stukje invloed en zeggenschap weg op je ontwikkelingen.
Ja.
En dus ook op je producten. Hè? Dus dan wordt je dienstverlening ook heel anders. Dus wellicht zou je ook wel kunnen spreken van dat er zijn natuurlijk altijd meerdere smaken, maar in ieder geval wel twee wel grotere richtingen zijn. Als je een organisatie hebt waarbij je veel IT intern doet, hè? Dus dat je zelf veel producten ontwikkelt. Mm-hmm. Dan zie ik dit wel werken. Maar als je een organisatie bent die eigenlijk zegt, ICT-ontwikkeling en informatieontwikkeling, producten, dat is niet ons ding, is niet onze core business. Want onze core business is bijvoorbeeld zorg leveren, hè, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En al het andere moet daaraan ongeschikt zijn en ondersteunend. Hè? Zo moet het sowieso zijn. Maar we willen ons daar ook niet. We willen liever samenwerken met specialisten uit het veld. Dan dat we zelf die zaken allemaal willen gaan ontwikkelen. Ja, dan gaat zo'n totale omgeving zoals jij beschrijft om. Ja, die zie ik gewoon niet zo makkelijk werken. En dan ben ik wel benieuwd naar welke ruimte zie je dan voor bedrijven die op die manier werken. Om dan toch die beweging te maken.
Nou ja, weet je, voor mij gaat
het verandering.
Ja, maar ik denk op het moment dat je dit heel ook aan maken met geld en met kosten natuurlijk. Hè, op het moment dat je niet kennis in huis kan brengen, sommige kan soms ook zijn, dan betekent dat je afhankelijk bent van externe partijen. Mm-hmm. Maar het gaat mij erom, en ik denk dat we daar wel op één lijn zitten. Je hebt een product, je probeert iets gedaan te krijgen. En of je nou volledig outsourced of niet, het maakt niet uit. De vraag is altijd, hoe doen we dit dan?
Mm-hmm.
Met andere woorden, als we 60% van het beheer richting een externe partij doen, prima. Maar dan wil je wel weten, wat doen we daar dan voor? Hoe doen we dat dan? En dekken we dat hele pakket wat we moeten hebben, als zorginstantie bijvoorbeeld, dekken we dat dan af?
Ja.
In plaats van, in sommige gevallen, ervan uitgaan dat het wel goed zit. Ja, want als je een Amerikaanse leverancier hebt en je zegt, wij gaan onze data daar neerzetten. Dat is leuk, we weten allemaal dat we zeggen, wacht even, dat mag niet op een machine in Amerika staan.
Ja.
Dat moet in Europa blijven. Hoe doen we het dan? En als het dan uitwijk wil doen, waar zit mijn uitwijklocatie dan? Zit dat wel in Europa of niet?
Ja.
Dat zijn allemaal dingen waar je, om een voorbeeld te noemen, maar dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden en waar je bovenop moet zitten.
Ja.
En soms wordt er inderdaad te makkelijk gedacht, nou we gaan naar SaaS, zo dan hebben we dat uitbesteed. Nee. Dat heb je niet.
Zo werkt het uiteindelijk.
Dat heb je niet. Want
nee, nou, de eerste tijd werkt het wel.
Ik moet ondertussen een beetje gaan inbreken. We zitten er heerlijk in en ik ben blij dat dit zo feilloos verloopt, deze heerlijke discussie. Ik heb voor jullie allebei nog één vraag. Want we moeten een beetje gaan kijken naar de tijd. We gaan gewoon meteen gaan afsluiten. Voor jou, Michela, sorry. We hebben het over toevoegen van waarde. Welke heeft de meeste waarde, toegevoegde waarde? Wat is de meest toegevoegde waarde voor je geweest? Wat zijn dingen die je gezien hebt die je denkt, nou, dat had voor mij echt wel in de verandering achterwege gebleven kunnen worden?
Nou ja, dat is best een lastige vraag. Terugkijken, daar ben ik normaal ook niet zo van. Ik kijk liever een beetje vooruit. Maar wat misschien... Ik zou wel willen pleiten voor het overslaan van bepaalde stappen. En wat ik daarmee bedoel te zeggen, dat is dat veel organisaties die zijn ergens blijven hangen, voelen dat ze een verandering moeten doen of willen doen. En zetten dan eigenlijk de volgende stap. In plaats van dat ze kijken naar wat is de toekomst. Ik zou veel liever gaan van een organisatie die de boel niet op orde heeft, naar een organisatie die meteen, eigenlijk zoals Tom aangeeft, in ieder geval inzichtelijk maakt wat ze doen. En eigenlijk die verandering die nu ingezet wordt bij veel bedrijven, om die in één keer te doen. En niet al die tussenstapjes van eigenlijk eerst helemaal bijvoorbeeld BSL invoeren of BSL Next of noem maar op, al die ontwikkelingen. Ik zou er veel meer voor willen pleiten om te kijken wat is nu nodig. En dan niet kijken naar van wat hebben we eigenlijk nu nodig. Maar even een stapje verder kijken van wat hebben we over 5 jaar nodig. En dan daar ook de verandering op zetten. Ik denk dat dat veel meer waarde toevoegt op lange termijn. Dan dat je nu eerst gaat uitvoeren wat nu de standaard is.
Nou, de vraag die ik voor Tom had, die sluit er eigenlijk wel goed op aan. Hoe voorzie jij dat dan ook in de nabije toekomst, dit soort veranderingen?
Ja, ik denk dat het... voor de traditionele functioneel beheerder, zeg ik maar even makkelijk, het slim is om ook te gaan kijken naar vakgebieden waar je gevoel, affiniteit mee hebt. En dat wil niet zeggen dat je moet kiezen tussen beide, hè? Dat zeg ik helemaal niet. Maar bijvoorbeeld wat je vaak ziet is dat functioneel beheerders ook goed in analyse zijn. Dus een business analyst of informatie analyst is maar aan welke kant die zit. En daar zit wat een stukje testvak uitdiepen. En daar je ook echt in gaan. En ook, ja, dat is mijn overtuiging, ik zie het dus steeds meer naar IT trekken. Tenminste, binnen de bank. Dat betekent dus dat je ook een stukje technische affiniteit, dat hoeft niet veel te zijn, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar dat je basis Azure hebt of je basis cloud hebt, noem maar op. In ieder geval dat je snapt als je met ontwikkelaars in aanraking komt, dat je in ieder geval een stukje een koppeling op elkaar hebt. Oké, ik kan een klein stukje code lezen. Dat begrijp me niet verkeerd, hè? Soms wordt, als je SQL kan kloppen, dat noemen ze al programmeren in sommige gevallen. Nou ja, goed, een webpagina maken kunnen we allemaal, maar dat typte ik vroeger ook in Notepad. Dus met andere woorden, programmeren klinkt soms veel ingewikkelder dan het is. Alle code is in principe al een keer geschreven, dus je kunt ook met blokjes slepen en weet ik veel wat allemaal niet. Alleen het is wel lekker als je daar een beetje in verdiept. Je kunt alles op Google vinden, doe een basis Python, kan mij schelen. Is niet zo ingewikkeld. Alleen het helpt wel in aanraking met ontwikkelaars om te snappen, oké, het gaat daarover.
En ik denk dat jij dat wel kan beamen, ook Michelle, in de trainingen die je verzorgt voor Infoland, op het stukje iProva. Daarin is dat precies wat Tom ook nu benoemt. Dat je dan ook als functioneel beheerder moet kunnen snappen wat dat ook precies doet en hoe dan.
Ja, absoluut. Ja, je moet wel een volwaardige gesprekspartner zijn. Ja. En in mijn beleving is dat al jaren eigenlijk de essentie van ons werk. Hè, om zowel voor de ontwikkelaars als ook voor de business een goede gesprekspartner te zijn. Maar ik snap wel je punt, Tom, dat die kennis van techniek, dat die wel belangrijker wordt. Zeker. Maar hij is wel veel toegankelijker nu. Hè. Je kunt allemaal eigenlijk vrij gemakkelijk... Die informatie ook tot je nemen. Dus je hoeft niet meer te wachten op een opleiding of een training. Of je kunt daar gewoon zelf mee aan de slag. En dat is ook 2020. Denk ik.
En ik denk ook dat we eerlijk moeten zijn. Dat in vroeger had je die 3 maanden analysefase binnen een project. Weet je, om even uit te maken. Maar er zat heel veel functionele documentatie in. Waar wij functioneel beheerders, zeg maar heel erg mee aan de slag gingen. Weet je, dat was belangrijk. Maar je ziet dat de druk op die uitgebreide documentatie, ook voor een business analist, wordt dunner en dunner, want het moet snel. En dan moet agile en het moet steeds meer lightweight. En dat is cool. Alleen je ziet dan wel dat de juiste aansluiting met die ontwikkelaar, die communicatie, wordt steeds belangrijker. Want we gaan niet meer helemaal uitwerken hoe een knopje werkt. Dat doen we gewoon niet meer. Dat zou ik wel graag willen, maar daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor. Dus dan is het juist interessant om samen met je organisatie te gaan zitten. Hoe gaan we dit versnellen op een gezonde manier? Dus meer pragmatische theorie, strategie, visie zegt, we moeten versnellen, time to market. Nou goed, we kennen de terminologieën wel. Ja. Maar dan ga dan zitten met de mensen waar je mee samenwerkt. En hoe gaan we dit dan doen? Niet of, nee, hoe? Want te vaak is het ja, moeilijk, complex, dus laten we het maar niet doen. Of nog erger, hebben we al een keer geprobeerd? Nee. Zo, met andere woorden, dus stoppen we maar. Nee. Want het gaat om blijven het samen doen. Want de organisatie staat steeds meer onder druk. Dus het moet met steeds minder mensen, helaas. Of het moet sneller. Dus de lijnen worden korter. Dus dat betekent dat er ook effectiever gecommuniceerd moet worden.
Mooie afsluiter. Ik wil iedereen bedanken. Ik neem Jeroen zijn plekje een klein beetje over. Bedankt voor jullie aanwezigheid en de leuke discussie ook. Op sommige zaken flink met elkaar eens, maar op andere zaken ook totaal niet. Dat vind ik ook wel heel mooi.
Vond het meevallen hoor.
Nou, ja, vond het ook wel meevallen. Nee.
Een beetje schuren is altijd prettig, toch?
Zonder wrijving geen klas.
Nee, dat is nog mooier gezegd. En ik geef het woord aan Jeroen. Bedankt voor jullie aanwezigheid nogmaals.
Alsjeblieft.
Graag gedaan.
Yes, nou en ik zou mezelf natuurlijk niet zijn als daar nog een paar rare vragen achteraan komen. Dus daar gaan we. Zeg Tom, als een functioneel beheerder een pizza zou zijn, wat voor een pizza zou die zijn en waarom?
Als die pizza zou zijn? Nou ja, ik denk, dan zou ik voor een quattro stagioni gaan omdat er 4 verschillende smaken zitten. En dan mag je zelf invullen welke vakgebieden of onderwerpen dat zijn.
Oh, dat vind ik nog best een goeie, nice. Hey Michella, zelfde vraag, maar dan voor een informatiemanager.
Oh jee.
Ja. Ik ben blij dat je die niet hebt gehad, hè?
Ik zou zeggen calzone.
Ik zou zeggen calzone.
Want?
Dubbel geslagen.
Dubbel gevouwen. Ja, nou ja, echt, ja, geen idee. Jeetje, wat een rare vraag.
Ja, raar, hè? Hoort ja. Er een beetje bij.
Ja, nou ja, ik hing een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant denk ik dat veel informatiemanagers hun pizza ervaren als met alles erop en eraan. Dus van alles wat. En het liefst zou je eigenlijk een hele georganiseerde pizza willen. Dus vrij overzichtelijk, dus misschien gewoon een pizza margherita. Ik denk dat er heel veel verschillende smaken zijn, eerlijk gezegd.
Nou, vind ik ook een mooi antwoord. Dan heb ik er nog eentje. Jeffrey, als jij een pizza zou zijn, wat voor pizza was jij dan?
Nou, in ieder geval wat ik niet zou zijn is Hawaii. Ik hou niet van warm fruit op mijn pizza. Ik zou kiezen voor een quattro stagioni. Die vind ik erg lekker. Er zitten allemaal verschillende soorten groenten op. En ik hou van groenten. Is dat?
Ja. Dat was mijn spreekwoord over pizza.
Ja, ongeveer wel.
Goed, hey, volgens mij wordt het echt tijd om af te gaan sluiten nu. Nou, nogmaals, tafelgasten, hartstikke bedankt. ABN AMRO, bedankt dat Tom bij ons even mocht aansluiten. Michella, hartstikke bedankt. Die zullen jullie vast nog wel een keer terug zien komen hier aan tafel. Jeffrey, bedankt voor het zijn van mijn co-host vandaag. En ik nodig jullie allemaal natuurlijk weer uit om de volgende aflevering weer te kijken. De laatste vrijdag van de maand. Oh, vergeet ik bijna de vrijdag te zeggen. En vergeet natuurlijk niet, wil je zelf hier aan tafel zitten, neem dan even contact op met marketing@iv-experts.com. En ben je ondertussen nog op zoek naar meer informatie over het vakgebied, dan kan je natuurlijk even naar onze website gaan voor blogs, onze wiki, video's, noem het allemaal maar op. Dank jullie wel en tot de volgende aflevering.
Bedankt voor het luisteren naar het IV-café. Luister volgende maand weer voor nieuwe onderwerpen, professionals en challenges. Heb je ondertussen vragen over de inhoud van deze podcast? Wil je graag eens met ons sparren over het vakgebied? Of een keer aanschuiven bij een podcast? Neem dan contact met ons op via marketing@iv-experts.com. Zoek je verdiepende informatie over het vakgebied informatiemanagement? Ga dan naar www.iv-experts.com. IV Experts. Elke organisatie haar IV op orde.